Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous. En vandaag gaat het over...
Fons Jansen!
Ja, Fons Jansen. En we zijn ontzettend blij dat we zijn zoon te gast hebben. Paul Jansen. Welkom, Paul.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, veel mensen kennen je vader als cabaretier, maar hij was veel meer dan dat. Hij was ook een echte radioman. En daarom gaan we eerst even luisteren naar een programma uit de oude doos. Een Goedemorgen met...
Iedere dinsdagochtend van 7 tot 9 een goedemorgen met. Een bekende Nederlander presenteert zijn of haar keuze uit klassieke muziek. Productie en regie, Aukelien van Hoytema. Fons Jansen werd geboren in 1925 in Bussum. Hij bracht zijn middelbare schooltijd door op het Ignatius College in Amsterdam. Na zijn eindexamen HBS werd hij nieuwslezer bij het ANP. Dat deed hij onderbroken door militaire dienst tot 1954. Tot 1960 was hij redactiesecretaris van het katholieke jongerenblad G3... en gespreksleider op het militaire vormingscentrum Waalheuvel. Na nog 2 jaar omroepen, nu bij de Wereldomroep... startte Fons Jansen met zijn eerste volledige cabaretprogramma De Lachende Kerk. Daarna volgden achtereenvolgens in grote oplagen Hoe Meer Zielen, Driemaal Andermaal, Kwartetten, Fons Jansen 5 dat 750 voorstellingen haalde en Zullen We Handhaven. Van alle programma's zijn grammofoonplaten en teksten uitgegeven. Op het ogenblik schrijft Fons Jansen in diverse bladen en is hij een veelgevraagd spreker op congressen en symposia. Vanmorgen kunt u kennis maken met hem en zijn klassieke platenkeuze in een Goedemorgen met Fons Jansen.
Waar waren we ook weer voor het nieuws en de biografie? Oh ja, Bruckner.
U hoorde heel kort even de stem van jouw vader, Paul, in het programma Een Goedemorgen met. Het is een radioprogramma waarin bekende Nederlanders hun klassieke platenkeuze presenteerden. En je vader was die uitzending te gast en kondigde een stuk van Anton Bruckner, ja. Bruckner aan.
Het eerste deel begon het gewoon met een celloconcert van Bach. En toen zei hij, nou laat ik u raden wanneer ik dit voor het eerst hoorde. Nog een stukje liet hij dan horen. En dan zei hij, in de concertzaal? Nee. Weet ik veel, allerlei dingen noemde hij op. Nee, weer een stukje horen. En toen, de laatste keer zei hij, ik hoorde het in bed. Want mijn vader was cellist in het concertgebouw. En die oefende 's avonds. En voor de lol speelde die dan ook cellosonates. Dus zie je dat voor je, zo'n klein mannetje die dan in bed al die prachtige muziek hoorde. Dat vind ik zo ontroerend.
Maar het was dus een programma voor bekende Nederlanders. Ja. En nou ja, jouw vader was dus een bekende Nederlander.
Inderdaad.
En hoe was het nou voor jou om een kind te zijn van een beroemde vader?
Nou, dat is helemaal niet zo leuk, moet ik jullie zeggen. Want ik ben hartstikke trots op hem. Maar het is ook heel spannend als je vader bekend is. Omdat er natuurlijk ook dingen fout kunnen gaan. Dus als je in de zaal zit, dan denk je, oh, zou die misschien iets vergeten? Je moet natuurlijk niet in een grap moet je niet één woord vergeten. Dat gebeurde bijna nooit, maar die spanning heb je als betrokkenen, als kind natuurlijk wel. Dus echt rustig zat ik dan niet in de zaal. Dus dat was niet zo makkelijk. Maar wat heel vervelend is van een bekende vader, is dat dan op de middelbare school de Nederlandse docent een grapje maakt, jou aankijkt en zegt, ja, misschien is dat iets voor je vader. Ja, dat voelt heel tenenknijpend. Moet ik nou gaan beoordelen of die docent leuk is, hè, volgens de normen? Dus sindsdien hebben wij eigenlijk alle vier nooit meer verteld dat we een bekende vader hadden. Dus eigenlijk weet helemaal niemand het.
Ja, want Jansen is natuurlijk een hele algemene naam.
Jansen, dat helpt heel erg. Dus mijn vader wilde nooit op televisie komen, want hij vond het... Hij wilde helemaal geen bekende Nederlander zijn. En er kwamen genoeg mensen naar de zaal. Het zat altijd vol. Dus hij werd ook helemaal niet herkend op straat. Want je wordt eigenlijk alleen herkend als je op televisie bent. Want dan ziet iedereen die op straat loopt jou. Hij wordt bijna nooit herkend. Pas na zijn dood zijn er alle opgeslagen uitzendingen, opgeslagen programma's uitgezonden.
Ja, want je vader, daar gaan we het straks allemaal nog over hebben, okay. Over zijn hele geschiedenis. Want je vader was een heel veelzijdig man.
Nou en of.
Ja. Want hoe zou jij hem eigenlijk in het begin van deze uitzending het liefst willen introduceren?
Denker, een schrijver. En ik las net een recensie waarin ze hem een goede toneelspeler noemde, wat hij altijd had gewild. Hij wil toneelspeler worden. Verfijnde, milde man die altijd op zoek was naar hoe kan je mensen die ook hele moeilijke jeugd hebben gehad troosten met een grap of met herkenning. Of zo was hij voor mij een heel aardig mens.
Ja. Zullen we eerst nog wat uitgebreider naar hem gaan luisteren?
Leuk!
Ieder beroep heeft eigen stem. Ligt heel subtiel. Pianostemmer moet anders praten dan een dokter, maar of niet. En een wielrenner moet weer anders praten. Een wielrenner die geïnterviewd wordt voor de radio, die moet zeggen van, nou, gisteren lagen we eens in de etappe, dat heb je aan lagen we eens aankoop, hou, we mogen in het algemeen kosten met één goede beurt te maken, we blijven trainen, want dat is dikke nodig. Ja. Ja. Dat moet zo, want je zou schrikken als het anders ging, zeg. Stel u voor, een wielrenner in een interview, die gaat zeggen van, inderdaad, we hebben vandaag verrukkelijk gefietst. Man, ik kan niet fietsen, dan kan je zo. Ja. Ander beroep, neem nou een generaal. Een generaal moet kort afspreken. Die moet zeggen, mannen, zo dadelijk gaan wij in de aanval. Dat is de generaal. Dus even voor een generaal die gaat zeggen van, no, jongelui, als de vijand komt, is het uitkeekje geblazen. Zeg maar, ieder beroep heeft zijn eigen stem, hè? U kunt het zelf controleren. Stel voor, u houdt iemand aan op straat, een wildvreemde meneer. En u zegt, meneer, wat is uw beroep? Hè? En die man zegt, nou jongen, ik heb nou weer een baantje. Je lacht je eigen rot, jongen. Ik zit tegenwoordig aan de universiteit als professor in de sterrenkunde, weet je wel. En, Dat kan niet, hè. Zover zijn we nog niet.
Nou, u hoorde een stukje uit de conferentie. Ieder beroep heeft zijn eigen stem van Fons Jansen. Een conferentie uit 1963. Paul, we zagen je met gesloten ogen glimlachen. Wat vind ik
geweldig. Dat karakteriseert hem heel erg. Niet zomaar leuk zijn, maar mensen aan het denken willen zetten. En dat doe je natuurlijk heel erg door te zeggen, ja, dat kan niet, zover zijn we nog niet. Dat vind ik geweldig. Daar komt zijn filosofie naar boven van, wat een onzin eigenlijk. Hè? Dat iemand die professor is niet plat kan praten. Wat de heck? Waarom is dat? Daar probeert die mensen over aan denken te zetten. En dat zit in zoveel grappen, zit er een laag onder van begrip en troost of een spiegel voorhouden. Dat vind ik zo leuk.
Mm-hmm.
Daar ben ik ook echt heel trots op, dat je dat altijd blijft doen. Hij zei ook, ik sta hier niet op het toneel om leuk te zijn, maar ik wil een heleboel dingen zeggen. En dat gaat het beste door ze te verpakken in humor. Ja, hij wilde eigenlijk een heleboel vertellen. En een heleboel ongelijkheid in de wereld aan de kaak stellen. Een heel betrokken man.
Ja, want hoe vond jij, als je het hebt over zijn stem, was je dol op zijn stem als kind?
Ja, maar ik denk, thuis praatte hij toch iets anders, hoor. Kan ik je wel zeggen. Toch, als we hem te vroeg wakker maakten, vond hij niet leuk. dan had hij niet een prettige stem. Nee. Dus ik vind, zoals hij in zo'n radioprogramma praat, dat vind ik heerlijk. Of in het interview met Tony van Verre, 12 keer een half uur. Heerlijk om dat te horen. Zoveel wijsheid, maar ook zo, ik zal even net praten als hij. Zoveel wijsheid, maar zo rustig gebracht. Met die pauzes ertussen. Weet je wel? Zodat je echt kan horen dat dat woord rustig, dat het daarom gaat. Dat is toch heerlijk. Dat je de taal aanbiedt als een mooi gerecht. Van hier, alsjeblieft. Ja, dat is kicken.
Ja, het is wel gek, net zei je van ik wil eigenlijk niet herkend worden als de zoon van. Of dat, ja, dat
maar
wil ja, ik
zit hier nu
maar
toch?
jouw stem, ik denk dat heel veel mensen jouw stem herkennen.
Nee, niet? Dat is nog nooit gebeurd.
Hij lijkt erg op Fons.
Ja,
ben je niet blij?
Ja, dat vind ik ook, ja.
Leuk om te horen.
Nou, je vader gebruikte zijn stem voor verschillende beroepen. Hij was nieuwslezer, schrijver, waar hij ook af en toe gaf hij lezingen. Hij trad ook op met zijn boeken en als cabaretier. En in welke van deze drie had jij meest affiniteit?
Ik werd het meest blij als mijn vader klassieke liederen ging zingen met zijn eigen teksten. Want daar had hij zoveel plezier in en daar was hij zo ontspannen in. Als cabaretier was hij best gespannen. Hij stond te lachen op het toneel en in de coulisses keek hij dan heel gespannen van heb ik alles wel enzovoort. En dat was bij dat programma helemaal weg. Daar stond hij gewoon fremd bin ich eingezogen, maar dan in eigen tekst
ja.
Te zingen van vreemd dat ik ingetogen hier in uw midden sta. Dan was hij daar helemaal. Dit is mijn plek, zag je dan. Ja, dat maakt je als kind heel blij.
Nou, je maakt ons steeds nieuwsgieriger naar wie Fons Janssen is. Nou, we gaan straks verder praten over zijn jeugd, zijn werkzame leven, maar ook over zijn rol als vader.
Afgelopen zondag heeft buurtzorg meegedaan aan gluren bij de buren. In allerlei huiskamers door het hele land vonden gratis culturele optredens plaats. Het was de bedoeling zoveel mogelijk patiënten daarbij uit te nodigen. In een huiskamer in Amersfoort klonk de band van collega-verpleegkundige Deborah Warta. We hebben van haar begrepen dat de hele kamer vol zat met patiënten en collega's. En dat er ook nog contacten uit zijn voortgekomen waarbij telefoonnummers zijn uitgewisseld. Volgens Deborah kregen de mensen echt een lekkere lage bloeddruk van het nummer Gold Harbor van haar band Cortes.
Simple plan. Blue room in a wide open field. Take the road to Richmond. After that defeat, Richmond will fall. Thank you.
misschien een goede tip. Het lied Cold Harbor tegen een te hoge bloeddruk. Nou, fijn ook dat het culturele festival Gluren bij de Buren een succes was. En we gaan terug naar Paul, de zoon van Fons Jansen, die bij ons aan tafel zit. Paul, ja, dat was natuurlijk allemaal voor jouw tijd. Maar weet jij of jouw vader als kind ook naar culturele evenementen ging?
Heel veel. Hij had dus een vader die muzikus was en een oom die dirigent was van het Concertgebouw. Dus hij kon daar zo altijd naar binnen wandelen. Dus hij heeft heel veel muziek gezien. Maar mijn opa hield ook van andere dingen, zoals Busio. En dus het was eigenlijk cabaret al toen en toneelstukken. Dus hij is heel veel naar de Schouwburg geweest. Tot het moment dat hij zei, ik wil ook toneelspeler worden. En toen zei zijn vader, nee, dat zijn slechte mensen. Die worden daar maar slecht van zo'n toneelopleiding. Dat was natuurlijk heel pijnlijk. Zijn katholieke opvoeding weerhield hem eigenlijk om dat te doen wat hij eigenlijk wilde.
Want jouw opa en oma waren streng in de leer,
moet je dat zo zeggen? Ja, die waren gewoon goed katholiek. Of ja, je kan ook zeggen streng katholiek, maar die waren zeer katholiek, laten we zo zeggen. En dan diende die goed te gedragen en godsvruchtig te zijn.
Hebben ze ook als echte katholieken betaamd veel kinderen voortgebracht, nou, je grootouders?
Dat is een mooi en pijnlijk onderwerp. De vader was cellist, de moeder was concertpianiste. En die had een frail lichaam. En de dokter zei na twee kinderen, u mag geen kinderen meer krijgen, want uw lichaam gaat dat niet redden. En de pastoor zei, meer kinderen krijgen. Ze heeft 5 kinderen gekregen en is er bijna in gebleven in het laatste. Bij de laatste geboorte. En ze is daardoor ook zoveel bloed verloren dat ze in een psychiatrische inrichting terecht is gekomen. Dus mijn vader heeft vanaf zijn derde jaar helemaal geen moeder gehad. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. En zijn vader mocht niet hertrouwen, want zijn vrouw was niet dood. Dus de katholieke kerk heeft mijn vader behoorlijk dwars gezeten. En dat heeft hij in zijn programma's gewroken. Eigenlijk, hè, door hen eens even aan de tand te voelen van wat is nou eigenlijk, wat is eigenlijk christelijk, wat is eigenlijk menselijk.
Maar sprak jouw vader met jullie daarover?
Nee, hij heeft eigenlijk nooit over zijn moeder verteld. Ik ben wel eens bij haar op bezoek geweest. Die was een hele lieve vrouw, maar van de wereld af, zeg maar. En nee, ik kan me alleen herinneren dat toen zij begraven werd, ze is 80 geworden, dus. Daar was mijn vader bij en dat vond ik wel heel ontroerend om dat mee te maken. Maar hij heeft dat niet verteld, hoe dat was. Maar dat merkte je natuurlijk, als je ouder wordt, begin je dat een beetje te begrijpen, merkte je ook aan hem. Hè, als je geen moeder hebt gehad, dat maakt je ook angstiger, denk ik.
Dus hij heeft eigenlijk nooit verteld hoe het is geweest om vanaf je derde geen moeder om je heen te hebben.
Nee, er waren huishoudsters en tantes die dan voor hem zorgden. En daar vertelde hij wel eens smakelijk over hoe hij met zijn broer af en toe een klap kreeg van die huishoudster. Eigenlijk best vaak een klap kreeg. En wat hadden ze nou bedacht, die twee boeven? 7 en 8 of zo. Weet je wat? We gaan tijdens het spelen elkaar af en toe een klap geven zonder dat we dat verwachten. Dan worden we daar een beetje goed op. Zijn we een beetje goed op voorbereid. En ik zo schattig. Wat je als broertjes dan doet, pats, weet je. Hij had een hele leuke broer, een heel geestige broer, Guus. Ja, dus dat is fijn om te horen, toch? Dat je als kind, ook al is die moeder er dan niet, dat je toch met je broer en zus close voelt en steun hebt aan elkaar.
Ja, dus die hele katholieke opvoeding, dat heeft hem heel erg maatschappij kritisch gemaakt?
Uiteindelijk wel, ja. Hij is boeken gaan schrijven om over het kindertal dingen te zeggen. Hè, van waarom gaan we dat zo slaafs doen omdat de katholieke kerk dat wil? En uiteindelijk ook echt de kerk op de hak genomen en een heleboel mensen aan het denken gezet die, en misschien ook wel luisteraars, daardoor hebben gezegd, ik ga niet meer naar die kerk. Ik vind het geloof prima, maar de kerk zoals ze dat in elkaar aan elkaar praten, dat klopt niet. Dat was eigenlijk zijn verhaal.
Ik heb aan je wieg gestaan en je luiers omgedaan en je huilde op mijn schoot, was niet gewoon. En
En we samen met z'n tweetjes op de planken. Want zo gaat dat bij een vader en een zoon. Op een keer hadden we mot, want ik gooide iets kapot. En een goed pak slaag was mijn verdiende loon. Maar een half uur later kreeg ik weer een knakie. Want zo gaat dat bij een vader en een zoon. Als ik eens uitging naar een vuif, dan riep mama om 11 uur thuis. 1 minuut te laat, riep pa op barse toon.
Maar wie liep je s'nachts om 1:30 stiekem binnen?
Jij, want zo gaat dat bij een vader en een zoon.
Je debuut ging in ons vak, in je pa's een beste pak. En ik zie je daar nog voor de microfoon. Ik had 2 kapotte handen van het klappen.
Want zo gaat dat bij een vader en een zoon. Want zo gaat dat bij een vader en een zoon. Want zo gaat dat bij een vader en een zoon.
Het waren Rudy en André Karel. Een vader en zoon die in de spotlights staan, stonden eigenlijk, moet je eigenlijk zeggen. Jouw vader stond in de spotlights?
Ja, maar je vroeg net hoe was hij dan thuis? Het was eigenlijk een hele stille man. Hij zat de hele dag na te denken, kranten te lezen. En af en toe bulderende lach van wat staat hier nou? En dan had hij weer een mooie grap te pakken. Dus ik heb heel veel met hem uitgewisseld, maar dan echt over taal en over grappen, maar hij ging niet zo vertellen over zijn leven. Nee, dat deed hij eigenlijk niet. En waar hij ook heel goed in was, dat als je hem iets vroeg, hij zat altijd te denken. En dan zei je, zal ik het raam openzetten? En dan na 5 minuten, ja, goed idee. Want er waren er gewoon allerlei andere gedachten, daar waren we helemaal aan gewend. We gingen dan ook niet zeggen, toe, hé, hey, zeg eens iets. hij zat gewoon in een wereld van alles te bedenken. En te...
Heeft hij je wel verteld hoe hij je moeder heeft ontmoet?
Ja, dat wel. Maar mijn moeder was zeer wel bespraakt. Dus het kan best dat zij het verteld heeft. En hij daar dan bij was of zo. Maar het was geen verteller van gewone dingen. Nee.
Want maar, hoe heeft hij je moeder ontmoet?
Ja, jij wil het nu weten. Het is goed. Mijn moeder... Hij is in ieder geval in de oorlog gaan onderduiken op de boerderij waar mijn moeder woonde. En ik denk dat dat een belangrijke fase is geweest in hun ontwikkeling. Want ze kenden elkaar daarvoor wel al. Maar dat is natuurlijk superleuk. Om dan ineens in een boerenfamilie met veel kinderen te zijn. Met zo'n prachtige vrouw daarin waar die helemaal dol op werd. En toen was die 18. Maar daar is die echt een jaar of langer in op zolder geslapen van een boerderij in de oorlog.
En toen sloeg de vonk over.
Ik denk het wel. Ja.
En had jij het idee als kind dat zij een gelukkig huwelijk hadden?
Ja, zeker. Zij hebben heel veel samen ook doorgemaakt op het gebied van emancipatie van de katholieke kerk, van seksualiteit. Mijn moeder gaf les op een Mater Amabilis school. Dat was een school waar meisjes vooral dingen leerde en die maakte hen ook altijd bewust van je kan zelf dingen, je kan zelf zeggen wat je fijn vindt en niet enzovoort. Ze waren echt heel erg vooruitstrevend hoor, mijn ouders. En mijn vader op zijn terreinen mee bezig, dus daar werd ook heel veel over uitgewisseld. En er waren ook heel vaak vrienden bij ons thuis die daarover praten. Wij snapten er niks van als kinderen waar dat dan over ging, maar achteraf kan ik dat heel goed plaatsen in die ontwikkeling. Ook heel vaak priesters die dan ineens verliefd werden op een vrouw, die konden dan bij ons die vrouw ontmoeten. Zo waren mijn ouders. Ja, die vonden dat krankzinnig dat je als priester niet mocht trouwen. Homoseksualiteit, dat was allemaal helemaal geen probleem. Dus ik ben daar ook helemaal mee opgegroeid van waarom zou je een oordeel hebben over iemand. Dat hadden mijn ouders helemaal niet. Die heten iedereen welkom. En dat deden ze samen. Dat was gewoon echt heel bijzonder.
Ze hebben samen 4 kinderen gekregen.
Ja.
En jij bent het tweede kind.
Ik ben het tweede kind, ja.
En hoe was je band met je vader?
Eigenlijk best heel goed. En dat had ook wel te maken dat ik ook heel talig ben. Dat vond hij ook leuk. En ik ook. Dus we hebben heel erg veel samen zitten grappen maken. Dus dat is wel een enorm voorrecht voor mij. Want er zijn natuurlijk van de duizenden grappen die hij bedacht heeft, zijn natuurlijk maar de helft of zo in programma's terechtgekomen. Maar het is, dat is heel leuk om met je vader te. Het, soms voelde het als een broer. Mijn vader had op zolder twee kamertjes gemaakt. Eén voor mij en één voor hem. Die waren twee hele kleine kamertjes. En wat zo dierbaar was, dat hij na de voorstelling daar altijd ging zitten schrijven. Tussen 12 en 2 of zo. En dan kwam hij binnen en dan stak hij een sigaret op. En dat kringelde, die rook kringelde dan door de latten heen. Want het waren houten kamertjes. En dan rook ik ineens, daar werd ik soms wakker van. Of ik was wakker. En denk ik, ha, lekker, hij gaat weer schrijven. Dat was het. Dat was wat hij fijn vond. Zijn ideeën op papier zetten. Diep machientje. Dus dat was dierbaar, snap je? En ik zei een broer, omdat het zo gelijkwaardig was. Als je met hem met grappen bezig was, dan was je allebei even belangrijk. Het voelt heel gelijkwaardig. En mijn ouders waren ook niet top-down. Hoewel we trouwens vader, moeder zeiden. Hè? We zeiden niet papa of mama. Vader, zei ik dan. Ik denk dat ik weet niet of ik hem ooit Fons heb genoemd. Jawel, later wel. Omdat wij kinderen kregen, Karin en ik. En die zeiden dan Cilia tegen mijn moeder. En toen ben ik dat ook gaan doen natuurlijk. Want het is heel gek om dan moeder te blijven zeggen. Maar wij waren, ja, best netjes tegen onze ouders. Ja, vind ik wel.
Niet iedereen die heeft een vanzelfsprekende band met zijn vader. En we hebben onze huispsychologe Lot gebeld om te vragen hoe belangrijk een vaderfiguur in ons leven is en of dat vroeger anders was dan tegenwoordig.
Want het is heel anders, hè? Zoals wij erover dachten. Laatst belde ik met een vriend en ik zeg, God, oh ja, een kleinkind gekregen, wat is het ook alweer? Er stond geluid aan en die vrouw riep, wat doet dat ertoe? Weet je wel? Dus ik bedoel, er heerst heel erg van, maakt niet uit of je man of vrouw bent. Maar in mijn oude beleving maakt het ontzettend veel uit of je als man of als vrouw geboren wordt.
Want hoe zagen mensen vroeger dan een vaderfiguur?
Nou, veel traditioneler. Veel traditioneler. Dus we hadden gewoon, de vader was de kostwinner en de sterke figuur en de beslisser. En in mijn geval was het ook echt de beschermer. Hè? Dat is mijn symbool voor de vader. Maar tegenwoordig is de vaderrol veel onzekerder geworden en veel meer gelijkgesteld aan de moederrol. Hè? Dus tegenwoordig schijnen jongere mannen ook echt onzeker te zijn over hun rol als man en als vader. En dat was vroeger niet. Vroeger was je blij als er iemand een man was, dan kon je daar weer bepaalde dingen mee bespreken of doen. En dan met een vrouw had je weer andere gesprekjes en andere leuke activiteiten. Dus dat is wel een groot verschil, vind ik, hoor. Ik ben nu 75, maar ik heb het gevoel dat ik nog eindeloos altijd ongemerkt op zoek ben naar een vadervervanger. Ook als ik nieuwe vrienden ontmoet of sommige mannen in mijn leven, zoals de arts en de tandarts, dan zodra ze ook wat ouder zijn, dan heb ik meer vertrouwen in ze. En dan zie ik ze, denk ik, toch weer als vaderfiguur. En het duidelijkste bewijs is dat, omdat ik dus al heel vroeg mijn vader verloor, dat ik toch op mijn 40ste bevriend ben geraakt in een vaste relatie met een man die 24 jaar ouder was. Toen was ik 44 en hij was 68. En als anekdote kan ik vertellen dat ik ook wel graag soms zo even bij hem op schoot zat. Dus dat was echt wel een soort vervangende vader voor mij. En veel mensen die hun vader hebben verloren of hun moeder hebben verloren, die krijgen soms een paar neurotische jaren in de 20. Dat ze claustrofobie of bepaalde angsten krijgen. En dat schijnt echt een heel vaak voorkomend geval te zijn bij kinderen die een ouder verloren hebben.
Maar een vaderfiguur in je leven is belangrijk?
Ja, voor mij is het echt dat ik door het verlies van mijn vader gevoel heb dat, en dat is nog wel in de oude dag precies hetzelfde, dat ik zonder bescherming ben. Dat ik altijd voor mezelf moet zorgen en zorgen dat ik zelf mij red. En ik noem het zelf leven zonder vangnet. En dat is ook een goede kant eraan, dat je dus gewoon heel goed zelf onafhankelijk een heel leuk leven kan hebben. En ik was dus heel benieuwd hoe de zoon van Jansen zijn eigen vaderrol heeft opgepakt.
Paul, je bent ondertussen vader van twee zonen?
33 en 35.
Ben je dan ook al bijna opa?
Was het maar waar.
Nou, je hoorde Lot net vragen. Zij vraagt eigenlijk aan jou hoe jij je eigen rol nu als vader ziet.
Dat is wel grappig. Dat voelt eigenlijk ook als broers. Wat leuk. Ik heb me nooit gerealiseerd dat mijn vader dat misschien wel heeft voorgedaan. En dat ik dat dan ook doe. Want ja, ik voel me heel erg op dezelfde hoogte als mijn zoons. Heel nabij, heel intiem. We masseren elkaar veel en maken grapjes met elkaar. Ja. Wat ik met mijn vader trouwens heel erg deelde, dat we het ook heel fijn vonden om stil te zijn. Dat je gewoon in dezelfde kamer zit, zonder kwebbelende mensen in de buurt, en dan gewoon de hele tijd stil en ineens iets zeggen en dan weer een hele tijd niks. Dat geeft heel veel rust. Gewoon denkruimte hebben. Maar ja, dat is niet een manier van opvoeden of zo. Dat je zegt, jongens, stil zijn. Nee, dat niet. Maar wel elkaar ruimte geven. Dat hebben wij, heeft mijn vrouw ook heel erg. Dat vinden we fijn. Dat iedereen zijn eigen ontwikkeling kan doormaken en daar belangstelling voor hebben. Nee. Mijn vader was een emotionele man ook, hoor. Die, als er iets moeilijks te vertellen was, dan zag je ook tranen in zijn ogen. Dat was eigenlijk ook zo mooi. Dingen raakten hem heel erg. Ja.
Heb je genoeg aandacht van hem gehad?
Ik denk het wel. Niet denk ik als klein jongetje. Dan speelde hij ook wel met ons. Maar hij was natuurlijk ook altijd bezig aan het schrijven of aan het nieuws lezen. Of hij was best heel erg veel weg. Dus daar heb ik hem wel eens gemist. Maar dat is ook weer goed gekomen omdat we zoveel over de taal en over humor met elkaar hebben uitgewisseld. Ik hou wel van geintrappen. Daar hield mijn vader helemaal niet van. Hij was eigenlijk een heel serieuze man. Tja. Bijna cerebraal ook wel. Maar dan in taal kan je wel geintrappen dan, als je zo bent. Dus misschien heb ik ook wel een kant van hem meegemaakt die veel andere mensen helemaal niet hebben meegemaakt. Ja, zijn vrienden natuurlijk wel. Maar ik voel me eigenlijk ook zo'n vriend.
En het is toch wel grappig dat hij niet van geintrappen hield, dat hij dan toch op een podium gaat staan.
Hij vond het helemaal niet leuk op het podium. Maar hij was ontzettend blij als hij iets zei dat iedereen lachte. Want dan zei hij, u hebt dit ook, zei hij dan in zijn hoofd. Ik ben hier niet alleen in. Jullie herkennen het. Elk mens is een artiest, zei hij altijd. Want anders kan je niet lachen, anders kan je het niet bedenken. Jij hebt die gedachtenwereld ook. Daarom deed hij dat. Om mensen, ja, om dingen te delen. En mensen aan het denken te zetten.
Huisdichter Freek van Mechelen stuurde ons een autobiografisch gedicht over de band met zijn vader.
Vader. Mijn vader zwierf rond. Hij was niet thuis. Ook verbleef hij in een gekkenhuis. Ik snapte niet veel. Toch is het zo. Mos en water, eendjes in het water. En plots stierf hij, mijn vader. Hij was 44, ik was 11. Ik stond eenzaam aan zijn graf. Dag papa.
Ja, dat was Freek van Mechelen en zijn vader is in een psychiatrische inrichting overleden.
Ja, dat is eigenlijk niet eerlijk. Als je vader bekend is, wil iedereen met jou praten, daar dingen over weten. En als je vader in een psychiatrische inrichting zit, dan wil men ineens, valt men stil en dan durft men niks meer te zeggen. En dat vind ik oneerlijk. En dat is eigenlijk ook helemaal niet leuk als mensen steeds van alles over jou willen weten omdat je vader bekend is. Dat voelt als iets tweedehands, een soort rijkdom die je hebt geërfd, waardoor iedereen ineens belangstelling voor je heeft. Maar dat is eigenlijk niet echt van jou. Waarom doen we dat zo? Ik weet het niet, maar.
Maar heb jij ooit het gevoel gehad dat ook een soort druk op jou legde?
Ja, maar niet alleen een druk, maar het is zo leuk om mensen met mensen uit te wisselen, om dingen over elkaar te weten te komen. En er zijn ook mensen die, als jouw vader beroemd is, helemaal niks meer over zichzelf vertellen, maar alleen maar over hem iets willen weten of daar ook een beetje bij willen horen of zo. En dat voelt dan heel kaal, dan alsof je eigenlijk heel alleen staat. Dat zullen misschien artiesten zelf ook wel hebben, maar als kind van een artiest. Ik heb er eigenlijk natuurlijk helemaal niet zoveel mee te maken. Ik heb het wel van dichtbij meegemaakt, maar ik vind het leuk als ook daar weer, het woord gelijkwaardigheid komt steeds boven, als ik aan mijn vader denk. Hij wilde ook helemaal niet bijzonderder zijn dan iemand anders. Hij vond het heerlijk dat hij niet herkend werd. Toen kon hij ook gewoon met iemand uitwisselen over dingen. Mijn vader had een keer de koningin in de zaal. Mm. En hij werd daarvoor bezocht door een hofdame. Die zei, meneer Jansen, als de koningin er is, moet u even een paar regels in acht nemen. U mag nooit het woord nee gebruiken. Dus als de koningin zegt, goh, meneer Jansen, bent u een vrouw? Dan zeg je, ja, ik ben een meneer. Je zegt nooit nee, majesteit. Nou, dat heeft een verpletterende indruk op me gemaakt, omdat dus die koningin nooit tegengesproken mag worden. Die staat op een voetstuk en dient daar te blijven. En dat heb je met bekendheid soms ook. Dat je ergens bent neergezet en iedereen wil dat dat zo blijft. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Nou, mijn vader en ik ook vinden dat heel vreemd eigenlijk. Waarom? Hè? Waarom doen we dat met elkaar? Maar het wekt blijkbaar een emotie op, of misschien een sentiment van, oh, was ik maar beroemd, ik weet het niet precies. En het kan ook best dat er bekende mensen die heel rijk zijn of heel veel aandacht krijgen. Maar dat is helemaal geen prettige aandacht, want die is enorm massaal ook. En mensen verwachten inderdaad iets, dat je dan leuk bent. Nou, het is echt behoorlijk dramatisch. Ik vertelde al over die docent die dan zei, ik heb net iets leuks gezegd, zou je vader dat kunnen gebruiken? Dat voelt verpletterend vervelend als iemand dat zegt. Dus wij besloten als kinderen, we gaan helemaal niemand vertellen dat onze vader beroemd is. Dus dat is aan de ene kant gelukt, maar aan de andere kant zat ik een keer in een groep mensen en die zeiden, jij praat nooit over je vader, is hij overleden? Dat is ook niet leuk, dat je eigenlijk nooit iets kan vertellen. En wat ook heel belangrijk is, mijn ouders waren allebei heel erg op hun privacy gesteld en die zeiden, we hebben geen zin in de privé. Dus er moet verder niks van ons naar buiten komen wat voor de privé interessant is. Maar dat betekent ook dat je niet gewoon ergens een ruit in kan kinkelen. Want er staat natuurlijk in de privé, zoon van Fons Jansen heeft een ruit ingekinkeld. Dus je gaat je toch op een bepaalde manier heel erg inhouden. Dat is wel bepalend geweest hoor. Dat we ons allemaal eigenlijk nooit het achterste van onze tong lieten zien. En ik vind het heerlijk, mijn ouders zijn allebei dood nu, dus je mag vragen wat je wil. Ik wil die dingen nu wel vertellen.
Nou, laten we dan nog eens naar een fragment gaan luisteren. Ja, uit zijn laatste conferentie die hij schreef in 1980. Zullen we handhaven?
Wow. Ja, jongens, ja, je kan er dan lachen, maar ik denk wel dat als er nou toch stront aan de knikker komt, wat dan? Niemand van u weet. Ik weet het trouwens ook niet. Wat je dan moet doen, op ieder gemeentehuis liggen stapels aanwijzingen in noodgevallen, onder welke trap je moet gaan zitten. Ja, maar ze durven die papieren niet uit te delen. Waarom niet? Ze zijn bang dat u erom gaat lachen. Nou, heb ik gezegd, bij mij lachen ze toch. Offer ik me op, zal ik het vertellen. Kijk, de meeste mensen die maken dus de fout dat ze denken, als er strontium aan de knikker komt, ga ik naar de schuilkelder. Oh. Plaats in Nederland voor 1 op 500. Dus strengschrifting, die niet geschrift is, komt er al helemaal niet in. En dan zult u zeggen, ja, we moeten de 499 overigen. Ja, die zal er maar bij zijn. Ja, het zou toevallig wezen. Nou, luister. Die gaan dus linea recta naar de gemeentelijke stervensbegeleider en vragen daar het vluchtkoffertje voor doemdenkers. Mevrouw schrijft het op, dat is uitstekend. Vluchtkoffertje voor doemdenkers. Staat ook op, vluchten kan u weer. Ja. Wat zit er in uw vluchtkoffertje voor doemdenkers? Op de eerste plaats een schepje. Daarmee gaat u dus rustig naar het dichtstbijzijnde doe-het-zelf-kerkhof. Waarom rustig? Hele goede vraag. Om paniek te voorkomen. Ja. Hier onderin is een boekje, dat is de Telia-cursus zelfdoding voor gevorderden. Hier hebt u de Vesperax en de whisky, u wel bekend. Hè? Maar mocht u daar verslaafd aan zijn in het leven, laat u het rustig, slaat u het over en neemt u dit. Een fles euthanasientje. Euthanasientje. Met minder hoeft u geen genoegen te nemen.
Ja, tot zover het fragment uit de conferentie. Dat zullen we handhaven. Ja, Paul, je gaf net al een beetje kritiek. Ambtenarij belachelijk maken.
Nou ja, alle organisaties, alle instituten die niet menselijk zijn. Daar had hij de pest aan, dus daar kon hij graag grappen over verzinnen. Ja,
ja, er wordt ook wel gezegd dat dit de conferentie was waarin hij alles wilde zeggen wat hij tot dan toe niet had durven zeggen.
Hij wist, dit is mijn laatste programma. Dus nou komt het erop aan. En het was ook echt super kritisch. Wij zullen handhaven. Een van de mooiste uitspraken daarin vind ik dat hij zegt, de natuur verandert. Dus daar kunnen we in meegaan. Als we dingen stilzetten, als we dingen handhaven, verminken we eigenlijk de natuur. Dat hoort niet zo. En hij zei ook, de VVD staat met beide benen op de grond. Ja, dan kom je ook geen stap verder. De hele tijd van die. Als je aan hem vroeg, waar sta je? Dan zei hij, ik sta niet, maar ik ga. Dus hij is zich blijven ontwikkelen. Hij is wil gaan zingen, lezingen houden. Enig vond hij dat. Een artsencongres, al zijn artsengrappen uit de bak halen. De archieven. Veel meer dan die er ooit gebruikt had. En die daar dan een speciaal programma van maken voor die artsen. Of voor wat dan ook, voor beroepsgroep. En dan stond hij dat heel relaxed voor te lezen. Hij hoefde het niet meer uit zijn hoofd te leren. Dat was gewoon genieten.
Dus hij heeft geleefd, volop geleefd tot zijn 65ste. Absoluut. Hij heeft zich niet hoeven handhaven. Nee. En toen is hij gestorven aan longkanker.
Longkanker, ja.
Kan je daar iets meer over vertellen, hoe zijn laatste dagen waren?
Ja, hij, gelukkig was hij eigenlijk meteen mee verzoend dat hij gewoon op natuurlijke manier dood zou gaan. Dus hij wilde geen chemo. Hij zei, ik wil liever kijken wat er gebeurt. Ik ben er klaar voor. Ik heb een mooi leven gehad. Ik heb een boek. Dit is het. Wat ik zeggen wilde, daar staat alles in. En dat was net uit. En toen is hij eigenlijk best rustig overleden. De laatste dagen waren al zijn geliefden om hem heen. En daar zakte hij zo weg.
Was hij bang voor de dood?
Helemaal niet. Nee, hij is hier wel veel mee bezig geweest met angst en met doodgaan. Maar hij was juist heel nieuwsgierig van wat gaat er nu gebeuren. Verwonderd. Mijn vader was een fel tegenstander van oordelen. En dat kwam omdat hij een keer hoorde, een oordeel, dat is het graf van de verwondering. Dus dat moet je niet doen. Dan kan je je niet verwonderen als je iets neerzet van zo is het. En die verwondering, die openheid had hij heel erg, ook de laatste periode.
En was jij bang voor zijn dood?
Nee. We waren allemaal, eerst baalden we er verschrikkelijk van. Natuurlijk, ik had net twee kleine kindertjes van 3 en 1. Dus daar had ik heel graag veel langer die opa gegund. Maar toen we de krachtigheid van zijn beslissing om zich niet te laten behandelen aanvoelde, want dat was eigenlijk ook heel mooi natuurlijk. Hij zegt, ik ga liever mijn tijd met de mensen om mij heen doorbrengen dan in een ziekenhuis. Dus nee, we waren er niet bang voor.
En jullie hebben een heel bijzonder graf voor hem gemaakt.
Ja, inderdaad. We vonden het zo'n mooi beeld dat wat we hem vaak zagen doen, daar waren wij achter de schermen, en dan keek hij even door het doek van, hé, wie zit er in die zaal? Verder zie je namelijk niks als artiest, hè? Er zit heel veel licht op je snoet, dus je ziet die mensen niet. Maar voordat je begint, kan je even door het doek kijken. Dat is het graf geworden, een doek wat een beetje naar buiten gaat, en dan kijkt daar een nar doorheen van, hé, wie zit er hier?
Ja, en tijdens die begrafenisplechtigheid draagt hij zelf postuum via een geluidswand een van zijn gedichten voor.
Inderdaad.
Ja, je hebt het meegenomen. Het heet het gedicht Doorstaan.
Al is me het leven nog boven alles lief, al word ik graag 100 of ouder alsjeblieft, toch is er geen dag dat de zekerheid verdwijnt, er komt aan dit dierbare leven een eind. wanneer het dan eindelijk met me is gebeurd, dan hoef ik geen rouw of dat iemand om me treurt. Ik vraag me dan alleen maar dat iedereen erkent het leven. Hij heeft het doorstaan tot het eind. De honger, de oorlog, de dreiging, het geweld, de roes van de roem, de verleiding van het geld en afgunst, bedrog, terreur van de moraal. Hij heeft het dan toch overleefd allemaal. Een jeugd vol met angsten van hoe moet ik zijn, want mensen zijn groot en een kind is maar klein. Het bang zijn voor straf en het bang zijn voor slaag. Met iedere dag die onzekere vraag, als God dit dan weet, waarom grijpt hij niet in? Hij heeft het te druk. Ik schiet erbij in. De angst om te vragen van, is hij er wel? Want wie daaraan twijfelde, kwam in de hel. Ik zal dus een held zijn, de winnaar van de strijd. Waarom nog getreurd? De dood heeft me bevrijd. En zet op het graf maar, hier ligt er een, die heeft met hangen en wurgen de angst overleefd.
Nou, mooi. Toch nog een soort laatste sneer, een beetje naar het geloof, maar ook wel zijn nieuwsgierigheid naar de dood.
Ada Biesheuvel heeft nog een mooi verhaal voor ons voorgelezen. Als kleuterjuf van 17 werd ze zich voor het eerst bewust dat het hebben van een vader niet voor iedereen is weggelegd.
Voor vader. Een schoolweek gaat zo vlug voorbij. Bij de maandagmorgen kijk je nog tegen al het werk op als tegen een berg rijstebrei. Er moet zoveel gebeuren. Aanstaande zondag is het vaderdag, de derde zondag in juni, en dan moeten alle kleuters hun kleine werkje hebben voltooid. Wel met wat werk erbij dat door de kleuterleidster wordt geleverd, zoals de zwierige letters voor vader. 40 kleuters maken een wandbordje. Een van huis meegebracht oud ontbijtbordje wordt op school overgeschilderd en daarna kleurig beplakt met felgekleurde reepjes papier. De kleuters kunnen hun fantasie laten gaan. Er zijn heel bijzondere resultaten bij. Kleine kunstvoorwerpjes zijn het geworden bij veel kinderen. De vrijdagochtend voor vaderdag zijn alle borden gereed. Als de kleuters naar huis gaan om daar de middagpauze door te brengen, hebben ze allemaal hun geschenk gewikkeld in fleurig papier bij zich. Thuis meteen verstoppen hoor. Alleen je mama mag het weten. Verder niemand. En laat het ook niet vallen. Wees er voorzichtig mee. Het is voor vader. Dat alles zegt de kleuterjuffrouw heel nadrukkelijk. In de klas wordt het stil. De kleuterjuffrouw loopt buiten in de zon. Voor haar is de middagpauze het moment om even op verhaal te komen. Bijna vanzelf loopt ze naar het havenhoofd in Maassluis. Daar ligt de veerpont, de ingenieur van Elselingen. Even wil ze naar het eiland Rozenburg. Het kan net wat de tijd betreft. Het eiland is aan de andere kant van een nieuwe waterweg. Het is daar zo mooi, zo stil en zo landelijk. Heerlijk vindt ze het daar, ze vaart langzaam weg. In de middagpauze komt bij de twee op school gebleven andere kleuterjuffrouws een zeer verwilderde moeder aan. Het is Greet, uit de kleine huisjes in de Paul Krugerstraat. Een woningtje zo klein als een notendop. Een tuintje zo groot als een bloempot. Greet woont daar alleen met haar twee kinderen. Waar is die zwarte raaf? Ik moet haar hebben! Greet luistert naar niets en niemand, stiefelt door naar het lokaal van haar lieveling, haar Gertje. Waar is die raaf? Omdat de raaf, dat is de juffrouw van Gertje, bijna zeker op het eiland Rozenburg is en ze een stille lege klas aantreft, wordt haar woede nog groter. Zij heeft bij mij de wond opengereten die net aan het dichtgaan was. Voor vader, Gertje, heb geen vader. Greet wijst steeds naar haar hart. De twee kleuterleidsters horen nog een paar keer de woorden openrijten, de raaf en ogen uitkrabben. Greet raast maar door en valt dan opeens stil. Ze gaat weg en veegt langs haar ogen. De raaf keert nu terug van het kleine tochtje. De vrijdagmiddag is Gertje niet in de klas aanwezig. De juf heeft alles gehoord bij binnenkomst en zij is erg geschrokken. Zij dacht dat alle kleuters een vader hadden. Het is haar eerste baan hier. En ze is er nog maar een maand. 17 jaar is ze zelf, een maand geleden geworden. Waarom heeft Gertje geen vader? Je kan toch ook zomaar niet alles weten als een helderziende en een glazen bol ontbreekt. Gelukkig begint het weekend. En de volgende week, als de nieuwe maandag aanbreekt, zijn we alweer 3 dagen verder. Greet zal dan wel gekalmeerd zijn, hoopt de kleuterjuf. De prille maandagmorgen, de kop van de week, zoals de juffen het noemen, is aangebroken. Gertje is er weer, gelukkig. Was je ziek? Vraagt de juf aan Gertje. Nee, zegt het tengere ventje, ik mocht niet naar school. Nu wel weer, hè? Ik zal voortaan beter mijn best doen, Gertje. Ik wist het niet van je papi, zeg ik flemend en lag extra lief naar de kleuter. Kom u vanmiddag mee met mij naar mijn huis? Mijn mami vraagt dat. Misschien wel, zeg ik, nog niet zo happig. Ik ga die dag met een huppelend ventje aan mijn zijde naar het adres in de Paul Krugerstraat. Greet doet open en trekt de kleuterjuf bijna naar binnen, naar een donker kamertje. Ze schuift een stoel in mijn richting en pakt meteen een grote kleurenfoto van het dressoir. Kijk eens goed. Dit is nou mijn man, zegt Greet. Wat ik zie is erg schokkend. Een foto van een lijkkist, nog open, en daarin omringd door een bloemenzee haar dode man. Ik griezel ervan. Nog niet eerder in mijn leven was ik met een overlijden zo geconfronteerd. Nu laat Greet nog een paar foto's zien, die zijn bijna allemaal zoals de eerste. Maar nu staat er ook nog een spreuk bij. Van het concert des levens krijgt niemand het programma. Greet neemt me op, observerend van terzijde. Wat wil ze nou met dit alles bereiken? Waar haal ik de oeuvre moed vandaan om opeens te zeggen... maar waarom mocht het wandbordje voor vader er niet bij, voor op de schoorsteenmantel? Omdat het Gertje zijn vader niet is, schreeuwt Greet hard in mijn oor. Weet u dat wel zeker? Probeer ik nog een laatste lijnpoging. Dit is een schoot olie op haar vuur. De brand slaat erin. Weg, krijst Greet. Haar ogen flikkeren opeens. De felrode gelakte nagels, scherp en puntig geknipt, zie ik opeens heel duidelijk. Onwillekeurig glijden mijn vingers even langs mijn wang, als om iets af te weren. Instinctief grijp ik een foto van de tafel en hou deze vast. Weg, snel weg, denk ik nog. Greet grijpt me beet, maar ik ruk me los. De foto valt op de grond. Ik schuif bliksemsnel de stoel waarop ik zat tussen haar en mij in. Weg! Greet krijst met openverslaande stem. Ze is hysterisch. Bij de voordeur die ik open, zie ik achterom kijkend Greet op de grond liggen. Ze krijst alleen nog maar het woord weg als een toverformule. En ik ben weg en doe de deur vlug achter me dicht. Op weg naar het station in mijn sluis. De maandag is bijna voorbij en morgen word ik weer hier verwacht. Deze keer is het geen weekend. Ik tril en beef en huiver. Mijn baan is heel veel eisend en moeilijk. En tact bezit ik nog niet. Ik bestel voor Greet bij Flora in Schiedam een boeket roze rozen. En er komt een kaartje aan te hangen waarop zal staan. Vergeef het mij, ik ben nog maar een kind. De kleuterjuf van Gertje.
Ada heeft me later verteld dat de moeder heel lief gereageerd heeft op haar bloemen en dat daarmee het hele incident wel goed gemaakt is.
Paul, uit de nalatenschap van je vader, er komt wel een heel romantisch beeld naar voren van hem.
Ja.
We zouden je willen vragen of je tot slot nog het lied Doen Alsof zou willen voorlezen.
Hij zong het, hè? Hij zag in haar een engel en zij in hem een held. Hij was op haar dus erg en zij op hem gesteld. Al was het onwaarachtig, want zij was geen engel en hij geen held. Het doen alsof is prachtig. Ik kan het ook verder voordragen. Nee, zij was echt geen engel, ze was gewoon een trut. En hij had niets heldhaftigs, was ronduit een Piet Lut. Waarom dan zo tweeslachtig? Kijk, als de waarheid bitter is, wordt doen alsof juist prachtig. Hij sprak, mijn lieve engel, je ziet in mij te veel. Ik ben maar erg schamel. Kom, zie het nou reëel. Ze vond wat hij zei heldhaftig. Want houden van een nul, dat kon ze niet. Is doen alsof niet prachtig. Zij sprak, mijn grote sterkert, je hebt me veel te hoog. Je noemt me steeds een engel. Kom, voel nou dat je loog. Juist dat vond hij engelachtig. Want houden van een trut, dat kon hij niet. Is doen alsof niet prachtig. Zo minden zij nog jaren... illusies in elkaar. Het echtpaar dat zij waren was meer een onechtpaar. Toch werden ze in de 80 en ingelukkig met elkaar. Is doen alsof niet prachtig.
Dank Paul. We hopen dat u genoten heeft en we zijn er de volgende keer weer.
Ja, en volgende week is het Valentijnsdag en besteden we aandacht aan...
de liefde.
De liefde die we nodig hebben om tot een socialere maatschappij te komen, zoals Fons Jansen die graag zag. Tot volgende week.
Ja, ik kom ook weer.
Hoe voel je het nou eigenlijk om over je vader te praten?
Leuk.
Ja?
Ik ben nog wel een paar uur door.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heel dunne muren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Ja, wat was nou zijn beste grap?
De grap, bedelaar belt aan bij rijke man. Die doet de deuren open en de bedelaar vraagt: meneer, heb u wat te eten? Waarop die rijke man zegt: ja hoor, kerel, ik red me wel. Ja, zuster, nee, zuster.